zit hier weer tegenover Chris van Slambroek. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Oh, ik moet hem wel zijn.
Goedemiddag.
Goedemiddag, zijn schuil open zitten. Voilà, u was hier 2 weken geleden en ja, nu was er weer al een verre Oosterse aanleiding om u naar hier te halen. Namelijk gedoe in Indonesië. Ja, voilà, de gerommel in Indonesië. Dat was blijkbaar al even bezig, maar het is ontploft via TikTok en dan staat het ineens op de voorpagina's. Hè?
Mm-hmm, inderdaad.
Dus, maar ik vroeg mij om te beginnen al af, Indonesië, ik zag, u hebt daar een artikel over geschreven. Ik zag zo allemaal namen waarvan ik denk dat veel mensen denken dat dat eigenlijk landen zijn.
Mm-hmm.
Want die zeggen, ik ga op vakantie naar Bali, of ik ga op vakantie naar Sumatra, maar eigenlijk gaan die dus allemaal naar Indonesië.
Inderdaad, ja, dus dat land telt 14.000 eilanden. Hè.
Wat?
14.000, ja, waarvan er 10.000 bewoond zijn. Dat gaat natuurlijk over heel wat kleine eilanden, maar je hebt inderdaad een aantal eilanden die tot de grootste van deze aardbol behoren. Hè. Zoals Kalimantan, dat is in feite een van de grootste eilanden ter wereld, hè, maar dat is een deel van Indonesië. Zoals ook Bali, inderdaad. Een ja. Heel bekende vakantiebestemming.
Ja. En waar ik ook... Ik hoorde nog iets over Indonesië vorige week ook, waarvan ik ook even wilde vragen dan nu hoe dat nu precies zit. Vorige week belden we met Peter Terijn, die toen in Barcelona was, van waaruit de flotilla naar Gaza ging vertrekken. En toen, dat wist ik niet, er is ook een groepje boten, al heel lang geleden, vanuit Maleisië vertrokken, met daarop mensen, ik denk van 18 Aziatische landen. En ik keek zo eens naar die lijst, ik denk, ah ja... Er wonen overal moslims, maar in welke mate is Indonesië moslim?
Ja, dat is toch ruim 90% van de bevolking.
Ah, ja.
Ja, dus we spreken nu over het vierde grootste land ter wereld. Hè. Het niet in oppervlakte, maar wel in bevolking. Dus een groot land, het grootste moslimland ter wereld. Hè. Dat
aha.
Vergeten we vaak. Hè, maar of, dat is dus belangrijk om te weten dat daar natuurlijk heel veel solidariteit is met wat er in Palestina en Gaza gebeurt. Ik weet niet of je nog herinnert, maar een van de eerste hospitalen die werden aangevallen in Gaza, was het Indonesisch hospitaal.
Mm-hmm.
Hè. Er zijn al jarenlang natuurlijk projecten, er worden dokters gezonden naar Gaza. Er zijn ook al voedseldroppingen gebeurd. Hè. En de president heeft zelfs een paar weken terug het plan aangekondigd om een duizendtal Gazanen op te vangen, om in feite medisch verzorgd te kunnen worden op een 1 eiland in Indonesië.
Ze hebben toch eilanden over, dus dat wordt dan een Palestijns revalidatie-eiland.
Ja, dat was het plan. Natuurlijk nu door de protesten van de afgelopen 2 weken heb ik daar niks meer over gehoord, maar ik neem aan dat die plannen nog altijd in voorbereiding zijn en dat men toch heel binnenkort die duizendtal mensen zal kunnen evacueren.
Ja. En zij hebben dan absoluut ook geen betrekkingen met Israël? Of?
Nee, er zijn geen officiële diplomatieke betrekkingen. Er was zelfs een jaar of twee terug was er een normale voetbaltoernooi voorzien. Een soort WK. Als ik me niet vergis, was onder de 16 jaar, hè, was er een WK voorzien in Indonesië. Maar dan helemaal op het einde raakte Israël gekwalificeerd. En dus dat is niet kunnen doorgaan in Indonesië, omdat er geen diplomatieke banden zijn tussen de 2 landen. Dus, maar aan de andere kant, natuurlijk als je dan over economie spreekt, een aantal van onze partners in Indonesië, vanuit Elva Valf, die hebben toch berekend dat in feite de uitvoer naar Israël de laatste 2-3 jaar nog gestegen is. Dus enerzijds wordt er natuurlijk wel politiek heel sterk gespeeld op solidariteit met Palestina en Gaza. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar de economische banden, daar... het is toch een beetje een tweespalt. Het is een beetje een tweespalt, ja.
Ja. Oké, dan even terug naar de situatie nu. Dus er waren protesten. Er zijn al langer af en toe protesten. Maar nu was er blijkbaar een concrete aanleiding. Dus hoe is de vlam in de pan geslagen?
Ja, er zijn 2 belangrijke gebeurtenissen. Dus enerzijds, we hadden al protesten gehad in februari, maart. Maar nu, 25 augustus, kwam er opnieuw duizenden mensen op straat De concrete aanleiding was in feite dat bekend was geworden dat de parlementsleden hadden zichzelf een nogal riante vergoeding, of loonsverhoging toegekend, met ook een soort compensatie voor het huren van een huis in Jakarta, want heel veel natuurlijk van die parlementsleden zijn niet uit Jakarta, maar uit een van die vele eilanden.
En dat is de hoofdstad.
Dat is de hoofdstad.
Ja, dat is een stad, geen eiland.
Dat is echt de hoofdstad. We spreken dan over 12 miljoen mensen.
Dat is België.
Dat is inderdaad België, ja. En die vergoeding kwam neer op ongeveer $3000. Hè. Je moet weten, een gemiddeld, of zelfs het minimumloon in Jakarta is $300. Dus dat is het tienvoud, om het eventjes scherp te stellen.
Als extraatje.
Als extraatje, want dat bovenop het loon, hè, dat ook al riant was. En dat heeft inderdaad heel veel kwaad bloed gezet. Zeker in een tijd dat er zijn heel wat afdankingen. Hè, bijvoorbeeld de textielsector, hè, de sportschoenensector heeft het heel moeilijk.
Hè, waarom?
Blijkbaar zijn die lonen minder competitief met bijvoorbeeld Vietnam en China. En dus er is ook heel veel namaak in die sector. Hè. Er was nog een reportage vorige week in een Indonesische krant, hè, waarbij dus bloot werd gelegd dat... In feite heel wat namaak Adidas en andere merken uit China worden ingevoerd. Wat natuurlijk enorme druk zet op de competitiviteit van die Indonesische bedrijven. Je had dan ook nog, in feite in maart was er een wet goedgekeurd die de militairen meer toegang gaf tot civiele posities. In feite, dat betekende in feite dat die ook konden mee in de inlichtingendienst opereren, mee in het Hoogrechtshof. Dus heel wat plaatsen worden in feite in de praktijk ingenomen door militairen. Hmm. En dat zet heel wat kwaad bloed, want in een moment dat er in feite meer werkloosheid is, is in feite de enige uitweg is dan bij het leger gaan om een job te geraken. Maar heel veel mensen zien dat niet zomaar zitten om via het leger in feite aan een job te komen.
Ja. Nu, ik las ook in uw artikel dat er nog grote plannen waren die veel geld kosten.
Ja, dus een ander punt is inderdaad dat er de regering heeft heel wat besparingen aangekondigd, onder andere op onderwijs, ook binnen de universiteiten, om een van de paradepaardjes van de nieuwe president Prabowo te financieren. En dat gaat over een gratis lunch op school voor... De bedoeling is om dat voor alle schoolgaande jeugd mogelijk te maken.
Dat is toch mooi, hè?
Ja, dat is supermooi. Maar het kost heel veel geld. Hè? En het is ook weer een logistieke uitdaging natuurlijk. Waar ook heel wat militairen worden ingezet om die maaltijden op de scholen te krijgen.
Hè?
Ja. En het punt is dat gaat over een budget dat zo hoog is dat in feite bijna alle ministeries een verlaging van hun budget kregen van 25% tot 50%. Dus op dat moment betekent natuurlijk heel veel jobverlies voor mensen.
Maar die kunnen dan allemaal gaan koken voor die scholen.
Maar die aanbestedingen voor die restaurants die kunnen leveren, daar is ook wel wat wishy-washy. Want heel veel van die contracten zijn toegekend aan mensen die verbonden zijn aan de partij van Prabowo, Gerindra. Ja. Dat is een beetje het vehikel van Prabowo, heeft hij zelf die partij opgericht. Dat is een beetje de verpersoonlijking van die partij. Die zijn de tweede grootste partij in het land. Hè. Dus om die... En Prabowo rekent dan ook natuurlijk wel op gulle sponsors om die partijwerking te kunnen laten draaien over zo'n immens land. Hè. Dus er is toch wel een zwaar vermoeden dat heel wat corruptie is gebeurd bij het toekennen van die contracten. Wat natuurlijk contracten duurder maakt en ook de uitvoering van dat programma nog duurder maakt, waardoor er meer moet bespaard worden op andere kosten.
Ah ja, maar dat is toch dus dan eigenlijk... die maaltijden kosten zoveel dat er eigenlijk geen geld meer over is om scholen open te houden. Dus dan krijg je wel een maaltijd, maar geen school.
Zo dat was ook de protest van heel wat kinderen. Van we zitten hier in een school met een lekkend dak. Misschien is dat eerder prioriteit dan dat we hier allemaal een gratis maaltijd krijgen. Om het een beetje op flessen te trekken. Men had inderdaad wel gehoopt dat men... eerst misschien zou denken over de logistiek en het zeggen heel de schoolinfrastructuur. En dan is dat natuurlijk gratis maaltijd. De gratis maaltijd komt vooral uit het feit dat er is heel wat... bij heel wat kinderen is er een groeiproblemen. Zijn de groeiproblemen vastgesteld?
Door ondervoeding?
Ja, door ondervoeding. Of zijn door slecht... ondervoeding of zeggen niet echt
voeding maar
met voedingswaarde. Ja. Ja. Alleen maar rijst of alleen maar een nasi goreng en zo. Iets heel dat zo stand-in klaargemaakt is, maar waar in feite de voedingswaarde minimaal is. En dat is... er zijn ook mensen die beweren van, hadden we nu een programma opgezet om inderdaad mogelijk te maken dat gezinnen beter begeleid worden van welke maaltijd is het beste voor je kind. Hè? Mm-hmm. Misschien kost dat minder geld, hè? En kun je daardoor beter mobiliseren, kun je mensen laten nadenken over kwaliteit van het voedsel.
En dat is een programma dat zichzelf op termijn overbodig zou maken.
En op zich is het dan...
Terwijl als je gratis maaltijden begint uit te delen, dan rekenen mensen erop. En dan,
dat blijft duren. Ja. Dus, een goed principe en een goed idee, maar de uitwerking op dit moment kwam heel snel. Hij wou dat heel snel invoeren de eerste maanden na zijn aantreden. Oh. En men had toch beter, denk ik, dat wat kunnen voorbereiden.
Ja, en misschien wat meer gedacht vanuit de nolden die worden geformuleerd vanuit het werk.
En ook wel om dat in alle scholen te doen onmiddellijk. Ja, daar is natuurlijk, er zijn gebieden, in de gebieden waar het meest nodig is, is het natuurlijk ook duurst, want daar is de logistiek minst. Dat zijn dorpen die soms niet zo makkelijk bereikbaar zijn. Dus omdat het is daar ook makkelijker om dat uit te voeren in de steden.
Waar het het minste nodig is.
Waar het het minste nodig is of waar er minder nood aan is. Ja.
Ja.
Maar goed, misschien terug naar de protesten. Hè?
Ja, maar er was nog iets, want er stond ook dat hij allerlei woningen wou bouwen.
Dat is, dat is ook nog een van de programma's. Er zijn ook een aantal speerpunten, hè, dat hij wil, beloftes die hij had gemaakt tijdens zijn campagne, om die uit te voeren. En dat gaat ook over het bouwen van 3 miljoen woningen, maar dan of wooneenheden. Omdat er is ook natuurlijk, die bevolking groeit snel aan. Er is dus ook wel nood aan meer woningen. En dat is dus ook een van de plannen die dus heel veel geld kost. Bijvoorbeeld ook de aanleg of de vervolmaking van de nieuwe hoofdstad. Hè. Dat is ook natuurlijk nog een programma dat is opgezet door zijn voorganger. Maar staat daar nu een paleis zonder veel. Dat is natuurlijk ook weggegooid geld als daar geen parlement en geen andere woningen komen. Hè. Dus,
alleen toeristen, dan brengt het
voorlopig alleen ramptoeristen om even te kijken hoe dat de hoofdstad zou kunnen uitzien.
Ja. Urban Explorers heet dat dan tegenwoordig. Zo die leegstand gaan documenteren. Ja. Want ik was aan het denken, dat is toch typisch grote infrastructurele werken. Dat zorgt dan toch weer voor werkgelegenheid.
Ja, dat zorgt inderdaad voor werkgelegenheid. Maar ook dan natuurlijk heel specifiek, zolang die bouwwerken bezig zijn. Ja. Maar goed, het zorgt wel voor, werkgelegenheid, maar blijkbaar toch niet voldoende om de teleurgang van andere jobs of andere sectoren op te vangen. Hè. Mm-hmm. Dat is ook, de mijnbouw, de nikkelmijnbouw is geëxplodeerd in Indonesië, maar neemt dan heel veel landbouwgrond in beslag, dus al die boeren verliezen hun land. Die worden deels opgevangen door het die werken mijn? In die mijnbouwsector.
Ja, ja, maar die mijn is over x jaar leeg natuurlijk.
Maar dan inderdaad, ja. Dus mijnen zijn zeer snel gaan zeer... Allee, zeker de nikkel, omdat dat heel breed verspreid over het oppervlakte. Allee, dat zit onder, niet zo... Dat zit vrij dicht bij het aardoppervlakte, dus dat zit niet zo diep, maar heel wijd verspreid. Dus dat betekent dat je in feite heel veel land nodig hebt om nikkel te kunnen ontginnen.
Op een manier die economisch rendabel is.
Die rendabel is, ja, inderdaad. Ja.
Maar goed, de protesten dus. Ja. Dus er was een betoging de 25e ja. augustus en, tegen die dingen.
Ja, en dus ja, de politie in Indonesië is niet gekend voor goede crowd control, om het zo te stellen. Dus die protesten waren vreedzaam begonnen. Dat ging wel over heel veel, duizenden studenten in Jakarta. De politie treedt op met traangas. Hè. De eerste mensen worden ook al opgepakt. Dus men zegt, oké, na dag 1, onze eisen, hè, wij willen meer transparantie, hè, we willen die vergoeding voor die parlementsleden, hè, die moet terug afgeschaft worden. En er kwamen zo stilaan een aantal eisen duidelijk naar voren, want het protest was nogal spontaan uitgebarsten en ja, die stonden niet klaar met zo'n platform van dit zijn wij en dit zijn onze eisen. Dus die werden zo'n beetje accord de la route, werden die wat duidelijker. En dan, de dag erna, was er dan in feite het incident waarbij er een bromfietscourier, een delivery boy, werd omvergereden. Ja. En door de politie, dus duidelijk bij een soort achtervolging, en blijkbaar die jonge 21-jarige Afan, die was zelfs geen deelnemer aan de protesten, die was gewoon in feite zijn werk aan het doen, die was een pakket aan het gaan afleveren, in feite bij de personen die had besteld. En dus, dat is echt een soort boemerang geweest voor heel veel, nog meer protest.
Ja, want die is overleden.
Die is overleden. Ja. En vanaf dan is het protest heeft zich uitgebreid tot zowel 30 tot 50 steden over het land. Want tot de eerste dag was het vooral Jakarta, maar dan is het heel snel gaan uitbreiden. En vooral wat er dan de target of het doelwit van die protesten was, dan telkens het lokale parlement.
Er zijn lokale parlementen.
Ja, dus je hebt een nationaal parlement en dan iedere provincie en ook ieder district heeft een eigen parlement of wat je hier aan de raadzaal of zo. Duidelijke overheidsgebouwen, maar die in feite heel sterk geleerd zijn aan de wetgevende macht. Hè? Dus parlementsleden of raadsleden. En dus die werden heel sterk als doelwit uitgekozen. En ook politiekantoren en zijn politieauto's. Hè? Er zijn heel wat politieauto's uitgebrand, ook politiekantoren. Er zijn denk ik 6 van die lokale parlementen zijn ook in vlammen opgegaan. Waarbij er dan in 1 gebouw 3 mensen zijn omgekomen, omdat die niet tijdig zijn weggeraakt. Dus de zaken waren dan heel snel aan het escaleren. En dan in feite is er dan toch wel vanuit de verschillende groepen, is er dan toch wel een beetje een platform gekomen van kijk, wij moeten onze eisen duidelijker formuleren, we moeten hier met een duidelijk eisenplatform naar de regering stappen, naar de president stappen. Want in het tegenstelling tot de voorbije protesten, was het nu heel sterk, niet alleen studenten en mensen van zijn civiele maatschappij, maar ook de arbeiders. Hè. Heel wat arbeiders hebben zich aangesloten bij die protesten.
Ja, ik neem aan, zo'n bromfietscourier, dat spreekt enorm aan. Ik bedoel, er zijn massa's bromfietscouriers daar.
Ja, en het is moeilijk om een cijfer te vinden, maar wat ik gevonden heb, is dat er minstens 4 miljoen zijn. Hè. Dus dat is een gigantisch aantal. En natuurlijk, dus heel veel Indonesiërs en families kunnen zich identificeren zich met die afvan die gestorven is.
En als die in beweging komen.
En als die in beweging komen, ja. Dus die 4 miljoen bromfietsen, die spelen taxi, die doen deliveries. Dus die doen een beetje, die draaien, dat is een beetje een draaischijf van de economie geworden.
Hè? Voilà, ik herinner mij dat in Niamey dat de taxichauffeurs staakten. Ja. Dan bougeerde het wel. Zeg. Dan lag alles stil. Dan ja. Ook. Ja.
Maar natuurlijk, het is ook een voorbeeld van in een situatie waarbij er werkloosheid stijgt. Hè, dan is natuurlijk, die jobs zijn... Hè, veel minder beschermd. Hè. Onze giga-economie. Hè, dus het zijn flexibele jobs, maar het zijn ook natuurlijk jobs waarvan de status zeer onbeschermd is. Mm-hmm. Dus het is ook een beetje een teken van de tijd hè, dat heel veel mensen natuurlijk in zo'n job gaan, omdat er... Dat zijn soms ook mensen die een universiteitsdiploma hebben, maar dus niet aan de bak komen en dan maar op de bromfiets springen en beginnen pakjes uit te delen, bij manier van spreken. Dus het is een beetje een symbool geworden voor de moeilijke economische sociale situatie. Hè. En dat verklaart ook mede dat er inderdaad zo'n grote protesten op zo'n grote schaal zijn gekomen deze keer.
Een martelaar.
Een martelaar, inderdaad, ja.
Ja. En voilà, dus grote protesten, veel arrestaties... Waarom mogen die mensen niet... Waarom flipt de regering daarop? Zijn er geen regels over wat je mag of niet mag tijdens een manifestatie? Als die vreedzaam betogen, dan hebben die toch geen reden om daar ineens op te beginnen mippen? Of dat mag wel?
Nee, dat mag niet. Maar er is toch, is toch een probleem met de cultuur binnen de politie. Hè? Er zijn wel hervormingen geweest na de feiten in 1998 is de toenmalige dictator afgezet door straatprotest. En dan is er toch een soort democratisering gekomen van de maatschappij, met ook een hervorming van de politie, de militairen die terug in de barakken moesten zich wegstoppen en niet zomaar op straat konden paraderen. Maar je ziet, toen ik net aanhaalde, dus militairen die meer... posities kunnen innemen van civiele posities. Feit, dat geldt ook voor politiemensen. Hè.
Ah, bon.
Dus je ziet daar toch wel dat politie en het leger, hè, die blijven een heel sterke invloed hebben op het beleid. Hè, en de uitvoering van het beleid. En dat is toch een hele loge machine om die hervormd te krijgen. Hè. Dat gaat over miljoenen mensen die daar bij de politie en het leger zitten. En dus... civiele organisaties die hebben gezegd van kijk we hebben een hervorming gehad van die politie en militairen, maar dat gaat niet ver genoeg of we zien dat terug weer aan het ontsporen is. Dus die eisen in feite al 5 jaar, of in feite al 10 jaar terug, dat terug weer opgenomen wordt door het parlement en is grondig wordt bekeken. En ze hebben een aantal rapporten en studies klaar, ook met zelfs een uitgewerkt plan om dat te doen. Hè. Maar daar is altijd tot nu toe in dove oren terechtgekomen
bij het heel parlement. Concreet.
Maar nu ligt dat weer echt als een... nu is dat echt weer op tafel. Mm-hmm. En door deze protesten is het ook ook mede door de studenten en natuurlijk de dood van Afan, is dat een van de prioritaire eisen geworden van deze nieuwe protestbeweging.
Oké, dus het gaat eigenlijk intussen over meer dan een paar weken geleden.
Absoluut. Dus men heeft in feite de lijst noemt 17 plus 8, dus 17 en 8 eisen.
En waarom 17 plus 8?
Maar de 17 gaat over eisen die op hele korte termijn zouden kunnen ingevuld worden. Dat gaat over het vrijlaten van de mensen die opgepakt zijn. Dat gaat over een onderzoek, een onafhankelijk onderzoek naar de dood van Afan. Dat gaat over het intrekken van de vergoedingen voor de parlementsleden. Dat gaat over een soort opstellen van een code voor parlementsleden. Want om maar eens aan te tonen de kloof tussen het parlement en de bevolking. 60% van die parlementsleden komen in feite uit de business sector. Die zijn bedrijfsleider, zijn belangrijke aandeelhouders, zijn directeur, zijn commissaris ergens bij je bedrijf. Dus je ziet nogmaals, de kloof tussen de bevolking en het parlement kan niet groter zijn. Hè. De kloof, die toenemende ongelijkheid, hè, die je niet altijd in statistieken ziet, maar je ziet die gewoon wel op straat. En je ziet die natuurlijk ook wel in dan zo de verhouding van een loon tussen een parlementslid en
een gewone mens.
Een afvan die dan pakjes gaat ronddragen. Hè. Dus ik denk dat sociale aspect is een heel belangrijke katalysator geweest om in feite die woede bij mensen en die dan ook jammer genoeg heeft geleid tot vernielingen. En dat is nu terug wat. Men heeft nu terug een beetje meer de protesterende massa onder controle. Het zijn er ook minder geworden. En men probeert heel vreedzaam te protesteren terug. Gisteren was er een soort picknick voor het parlementsgebouw. Er is vreedzaam verlopen met toespraken, maar er is geen geweld geweest. Dus op zich is het, de toestand is nu een beetje aan het stabiliseren. Hè. Er zijn nog altijd protesten met minder mensen, minder gewelddadig, maar het platform, de eisen zijn wel duidelijker geworden.
Ja. En hoe heeft de regering tot nu toe gereageerd op de eisen? Is er al wat gebeurd? Hoe zit het met die $3,000?
Die is er tussenaf.
Ah, die is eraf. Ja. Oké, och, garme toch.
Die is eraf, ja.
En toen dus er is gewoon een appartementje.
Dus ze hadden dat net goedgekeurd, een paar weken terug. En ze hebben nu plotseling helemaal rechtsomkeer gemaakt en een nieuwe vergoedingsberekening gemaakt. En in feite die vergoeding voor woning is nu weggevallen.
Dat is alleen.
Voor de rest is er verder nog niets. Er zijn nog altijd een duizendtal mensen die vastzitten, momenteel. En er zijn nog altijd 10 mensen waarvan men niet weet waar ze zijn. De whereabouts zijn onbekend tot nu toe. Een organisatie zoals Contras, een mensenrechtenorganisatie waarmee ik bijna dagelijks contact heb, die zijn wit opgericht in 1998 om de mensen die toen verdwenen zijn te proberen op te sporen en te zoeken, uit te zoeken waar die zijn. Dus die zijn nu terug hun netwerk aan het inzetten. Ze hebben in feite, eerst was er een lijst van 27 mensen, ondertussen hebben ze 17 kunnen terug identificeren, maar er zijn altijd momenteel 10 mensen,
en levend kunnen identificeren, mogen we hopen. Ja. Dus nog 10 te gaan.
Maar misschien nog, wat er nog vermeldenswaardig is, is in feite de kleuren van de revolutie zijn roze en groen geworden.
Ah bon?
Ja.
Dus een roze-groene lijn voor Indonesië.
Ja. Ik heb deze week mijn profielfoto op sociale media in die kleuren veranderd. Want ik zag dat al mijn vrienden uit Indonesië hebben allemaal zo'n roze, groene profielfoto. En in feite, het groen gaat terug naar het uniform van Afan, onze koerier. Dat is groen. De alle helmen zijn groen van die fiets.
Die hebben uniforms?
Ja, die hebben echt uniform. Ja, want die werken meestal voor, dat zijn online soort app-bedrijven.
Ja.
Dus
hier,
die werken echt online en die hebben hun eigen specifiek uniform. En het roze komt van een dame die in feite met de Indonesische vlag staat te zwaaien voor een ganse rij politieagenten. En zij wordt in feite bekogeld met traangas en met waterkanon. Maar ze blijft daar zo echt rechtop staan. Hè?
En
zij had een roze hijab, een lange roze hijab aan. En zij is dus een beetje het symbool geworden van het verzet. De vrouwen die het touw in heft nemen. En die de veiligheidsdiensten gaan bekampen, als het ware.
En trotseren.
Ja. En dus nu een hele mobilisatie van huisgodvrouwen of vrouwen die anders nooit op straat zouden komen.
Oh,
die zijn nu op straat.
En ik heb toevallig roze en groen aan. En dat had ik ook aan in de les. En ik ben nog een oud-cursist uit Indonesië tegengekomen. Die keek misschien een beetje raar.
Ja, en ook een groen jasje in feite.
Ja. Oké, dat terzijde. Ja, we zijn er zo wat door. Hè? Is er nog iets? Dus eigenlijk zijn ze toegevingen aan het doen.
Die 17 eisen waren in feite voor. Die moesten binnen de week ingekort worden. Die week is nu gisteren verlopen. We zijn er nog niet. Hè? Dus natuurlijk, men. heeft het ook over bijvoorbeeld een soort betere monitoring van het werk van de parlementsleden. Ja, dat is natuurlijk iets dat niet zomaar op één nacht uitgevonden worden.
Dat is één van die acht.
Dat is één van de acht die dus binnen een jaar zou moeten afgerond zijn. Ook die hervorming van de politie. Natuurlijk, je kunt dat niet binnen een week, kun je geen staatsapparaat zomaar hervormen. Dus daarvoor hebben de beweging, de protesterende groepen hebben daarvoor één jaar gegeven aan het leger, aan de regering en aan de president. Ja.
Dus, en dat gaan ze doen? Of er is nog niet op gereageerd?
Er worden zo wat vage beloftes gemaakt. Hè, dus dat valt allemaal nog een beetje af te wachten wat er zal gebeuren. Hè, maar... er is nu tenminste wel een dialoog. Hè, waar bij voorgaande protesten was er feite na een paar dagen stilgevallen, omdat er zo weinig interactie was. Maar er is nu wel een interactie. Hè, er zijn al verschillende. Er zijn ook al een aantal parlementsleden die afgezet zijn door hun partij, omdat ze in feite op sociale media zich laatdunkend hadden uitgelaten over de protesten.
Ah,
dus
ja.
Er zijn denk ik 5 of 6 parlementsleden momenteel op non-actief gezet. Oh. Omdat ze in feite
een
boekje te buiten waren gegaan.
In de zin van laat ze dan croissants eten als er geen brood is. Ja.
En ook blijkbaar met loonsintrekking. Dus vanaf deze week krijgen die geen loon meer. Dus,
dat worden allemaal koeriers.
Dat zijn kleine stapjes, maar goed, de komende weken zullen uitwijzen of die dialoog door het bewind echt serieus zal worden genomen.
Dat mogen we hopen. Oké, bedankt voor deze analyse. Chris van Slambroek van 11.11.11.
Graag gedaan.